Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En vandaag gaan we het hebben over rouw. Rouw, wat is het nu precies? Welke fases zijn het en hoe ga je hiermee om? Want bij rouw wordt er heel erg vaak gedacht aan iemand die overlijdt en waar je om rouwt. En dat klopt, dat is zo, maar er zijn veel meer manieren van rouw. En ik was mij daar vroeger echt überhaupt helemaal niet van bewust, totdat ik dat allemaal leerde in verschillende opleidingen die ik deed. En ik weet ook van mijn klanten dat zij zich er vaak niet van bewust zijn dat er veel meer manieren van rouw zijn. Want ja, laten we daar maar eens even mee beginnen. Voordat we gaan naar de fase van rouw, hoe ga je nou door die rouw heen en hoe ga je daarmee om, is... rouw door de dood, dus iemand sterft, dat is heel helder, heel duidelijk. Hè? Iemand is er niet meer. En wat we dan zien is iemand overlijdt, een partner, een ouder, een kind, een dier, noem het maar op. En iemand is daar heel erg verdrietig om. Maar rouw zit daarin, maar in veel meer dingen. En op het moment dat jij... hoe zal ik dat eens uitleggen? Hè? Rouw is eigenlijk omgaan met alle emoties die daar op dat moment ontstaan. En heel erg vaak denken we alleen maar dat het op het moment zelf is. Maar ja, rouw is een doorgaand proces. En heel veel psychische problemen komen ook door onverwerkte rouw. Volgens mij ligt dat iets op 15% of zo. En het is iets wat niet altijd zichtbaar is. Wat anderen niet altijd aan je kunnen zien. En ook iets wat ploep zo in één keer op kan komen. Dat je denkt, joh, ik heb het nou toch gehad. En dan komt het er weer. Het is heel belangrijk. Hè? Mijn expertise is emotioneel afwezige ouders. Ik leer mijn klanten om zichzelf emotioneel te zien. En om die stukken te helen. En daar hoort rouw onlosmakelijk bij. Want rouw is... hangt samen met verlies. En verlies is niet alleen maar door iemand die overlijdt, dus door sterven. Maar verlies kan op heel veel meer dingen zitten. Bijvoorbeeld het verlies van een baan. Laten we daar maar eens mee beginnen. Dus, je verliest een baan. Dat is ook een rouwproces. Wanneer jij er niet zelf voor kiest om een baan in te ruilen voor iets anders. Maar ook dan kan het ook een verlies zijn. Hè? Je verliest je collega's die daar werken. Het kan zijn dat je een huis verliest. Het kan zijn een echtscheiding. Het kan zijn dat je functionaliteiten verliest. Dus dat je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt. Dat je niet meer kan werken. Dat is een verlies. Het kan zijn dat je gaat scheiden. Het kan zijn dat je zicht bijvoorbeeld achteruit gaat, je gehoor achteruit gaat. Hè? Dat zien we vaak bij mensen die ouder worden. Maar het kan ook zijn dat je in een ongeluk komt en je been verliest. Het kan zijn dat je cognitief dingen verliest, bijvoorbeeld dementie. En zo zijn er dus heel veel verschillende manieren van verlies. En wat we vaak niet doorhebben, is dat we dus ook een levend verlies kunnen hebben. Hè? In het Engels noemen ze dat living loss. En het verlies... is er, maar we verliezen daar dus niet de persoon mee. Maar het rouw, het verlies is er wel. En dat proces van al die andere dingen die ik net noemde, ten opzichte van de dood, is net zo pijnlijk als wanneer iemand overlijdt. Alleen het grote probleem is dat als iemand overlijdt, ja, er heel veel, in de meeste gevallen, heel veel mensen voor je klaarstaan en er voor je zijn. Maar op het moment dat je gaat scheiden, of het moment dat je je baan verliest, of op het moment dat je je realiseert, hey, ik krijg niet van mijn ouders wat ik eigenlijk nodig heb. En dat is wat ik bij mijn klanten heel erg veel zie, is de realisatie, hey, mijn ouder leeft nog, maar ik krijg emotioneel niet van mijn ouder wat ik nodig heb, omdat diegene emotioneel afwezig is. En de hoop op erkenning, de hoop op gezien worden, de hoop op liefde, de hoop op verbinding, die moet ik nu laten gaan. Dat is ook een levend verlies. En dat is ook een rouwproces. Maar dan heb je geen condoleances en mensen die kaartjes sturen en er voor je zijn. Terwijl dat rouwproces net zo heftig kan zijn. En dit vind ik altijd heel erg belangrijk om te noemen, want het is zeker in onze Nederlandse cultuur, we zien het ook al, ik heb de afgelopen jaren mensen in mijn omgeving gehad, in mijn persoonlijke omgeving, die iemand verloren. En zij zeiden vaak tegen mij, Diana, je bent een van de weinige mensen die na zo'n lange tijd nog hierover durft te spreken, maar ook hier vragen over stelt. En ik vind dat heel erg belangrijk, want hè, ik wil graag met de mensen uit mijn omgeving die me dierbaar zijn, wil ik een diepe verbintenis. Ik wil wezenlijk verbinden met de mensen om me heen. En keer op keer hoorde ik ook van hun van, ja, maar eigenlijk is het zo dat, ja, mijn man is nu 2 maanden geleden overleden en iedereen gaat weer door met de waan van de dag. En ja, mensen die vinden eigenlijk maar dat het nu wel een keertje klaar moet zijn. Nou, na een half jaar zeker, na een jaar, na 2 jaar nog al helemaal. Maar zo werkt het niet met rouw. Hè? Dat is niet hoe rouw werkt. Rouw heeft geen bepaalde tijd. En rouw is ook niet iets wat je stuurt of tegen kan houden. Ja, je kan het tegenhouden, je kan het proberen, maar dan slaat het zich op in je lijf. En dan komt het op een ander moment komt het weer naar boven. Rouw is echt iets waar je doorheen mag bewegen, het er mag laten zijn. Maar dat is heel erg moeilijk als je überhaupt nooit geleerd hebt dat je emoties er mogen zijn. Want dan voelt het heel erg raar. Hè? Dan voelt het heel erg, raar is denk ik een goed woord. Nou, laten we eens eventjes kijken naar die fase van rouw die er zijn. Er is één heel goed boek, dat die is van Elisabeth Kübler-Ross. En het boek heet Over rouw, de zin van de 5 stadia van rouwverwerking. En buiten dat een hele mooie voorkant heeft, het is geschreven samen met David Kessler. En Elisabeth Kübler-Ross, zij was medicus, psychiater. En zij werd dus bekend door haar werk met kinderen en AIDS-patiënten. En lees het boek maar gewoon even. Zij heeft die fase van rouw super mooi beschreven. En ze noemt het de 5 stadia van rouwverwerking. Want het zijn eigenlijk geen fasen. Het is niet zo van, nou, ik ben nu door fase 1. En dan ga ik door naar fase 2. En naar fase 3. Ja, en ik ben bij fase 5. En dan ben ik er doorheen. Nee, zo werkt het niet. Het gaat in elkaar over. En de ene heb je net gehad en dan kom je alweer in de volgende. En dan komt de andere weer terug. Ik heb, voordat ik het werk met de autieke vrouw deed, had ik een ander bedrijf. En dat ging over seksuele geaardheid. En daarin zag ik dus ook heel veel vrouwen die dus strubbelden met hun geaardheid. Uiteindelijk achterkwamen, hey, ik val niet op mannen, maar ik val op vrouwen. En ook dan ga je dus door een rouwproces. En het interessante vond ik, hè, dat was een werkgebied wat nog niet echt heel erg veel bekendheid had. Dus ik zette dat op de kaart en ik gaf daar naam aan. En daarin zag ik dus dat verlies van het plaatje wat je in je hoofd had. En dit ging wel even over geaardheid, maar transformeer hem even naar je eigen situatie. En dit levende verlies is er dus ook op het moment dat je hoop hebt om iets te krijgen. En met deze vrouw was dus het te zijn. Deze wilde heel graag een hetero vrouw zijn, maar dat bleken ze niet te zijn. En het verlies van het leven wat ze zo graag wilde was met een mannetje. Zij waren dan het vrouwtje en er was een mannetje bij en een kind en een huis en een auto. Dat leven op die manier was niet voor ze weggelegd. Het kwam uiteindelijk altijd goed. Dus ik weet, oh, het kwam niet goed. Ja, het kwam altijd goed. Maar dan kom je dus in een rouwproces omdat er iets is waar je eigenlijk, wat je eigenlijk heel erg graag wil, maar niet past bij wie jij in je kern bent. Een vrouw die op vrouwen valt. Voor jou is dit misschien net zo. Hè? Jij hoopt heel erg om gezien te worden door je ouders. Om erkenning te krijgen van je ouders. Om misschien erkenning te krijgen van een partner. Of je verlangt heel erg naar een baan die niet voor je weggelegd is. Omdat je afgekeurd bent en niet meer kan werken. Hè, dus wat ik je nu ga vertellen van die fase van rouw. Die gaan niet alleen maar over verlies van personen door de dood, hè, dus door sterven, maar ook door levende verliezen, die ik net allemaal opgenoemd heb, waar we eigenlijk veel te weinig bij stilstaan, dat dat ook rouw is. En op het moment dat je in een... Ik ga echt zo naar de fase toe, maar wat me nog net te binnen schoot, is, hè, het is al jaren mijn vakgebied en ik weet ook bij mezelf, op het moment dat ik heb de afgelopen jaren heel erg in een rollercoaster privé gezeten. En ik wist vorig jaar mei, dat was mei 2024, wist ik, hé, ik maakte een keuze om te verhuizen naar een boerderij. En ik wist, dan is er ruimte voor mijn rouw. En reken maar dat ik hem voor mijn voeten kreeg. En dit zijn dingen waar je steeds heel erg bewust van moet zijn. Hé, als ik een verlies heb, of dat nou een partner is, of dat dat nou een baan is, of dat dat nou een vriendschap is, of dat het nu afscheid nemen is van het feit dat je eigenlijk heel graag meer kinderen had gewild, maar dat er niet voor je is. Hè, dat is ook rouw. Het feit dat je heel erg graag zou willen wonen aan de andere kant van de wereld, maar dat dat niet kan. Het zijn allemaal verliezen waarin je in een stuk rouw kan komen. Nou, welke... ik moet eigenlijk stadia zeggen, want dat zegt Elisabeth, benoemt dat zo. Dat is mooier dan fase. Welke stadia van rouw zijn er nou? Laten we eens beginnen met de eerste. En dat is de ontkenning. En wat we zien met de ontkenning, ja, is eigenlijk wat het woord dus eigenlijk inhoudt, is je kan het niet bevatten. Dus je kan het niet bevatten dat het er is. En dat is denk ik wel het meest omvattende woord. Je kan het niet bevatten. En het kan zijn dat je verlamd wordt. Het kan zijn dat je verdoofd wordt. Je kan het niet geloven. En dat was heel laatst in het nieuws. Ik weet niet, als jij deze podcast over 2 jaar luistert, dan is het niet meer nieuws. Maar Freek van Suzanne Freek, die bracht naar buiten dat hij longkanker heeft. En ik sprak met iemand. Ik kijk geen nieuws, maar ik krijg altijd het nieuws via andere mensen binnen. En die zei tegen mij, ik kan me gewoon niet bevatten dat dit gewoon iemand van deze leeftijd kan gebeuren. Nou, hè, dit staat dan verder weg. Maar zo is het ook met als iemand overlijdt. Ik laat een voorbeeld van mezelf nemen. In 2013 is een van mijn beste vriendinnen overleden. En zij was met haar partner geëmigreerd naar Zweden. We hadden elke dag contact via de app. En zij overleed plotseling een week na haar bevalling. En ik kon niet geloven. En die tijd van ontkenning, daar heb ik echt heel lang in gezeten. Omdat de begrafenis heel snel was. Of de crematie heel snel was. Waar we niet bij konden zijn. Ik was zelf net bevallen. Het niet geloven, dat niet bevatten, dat gevoel, dat was zo groot. Ik denk dat je me wel voelt als je dit hebt meegemaakt. Dat je denkt, ja, maar dit kan gewoon helemaal niet. Dit kan gewoon niet. En vaak denken we, ja, hè, dat ontkennen dom is, maar het is simpelweg gewoon een beschermlaag. Je kan het misschien nog helemaal niet voelen. Je kan het nog niet beseffen. Je kan het nog niet realiseren. En ja, deze fase, die kan heel kort zijn, die kan heel lang zijn, dat weet ik niet. Die kan ook weer terugkomen. En ik heb ook nog vaak gedacht, dat hoor ik ook vaak van mensen die iemand verloren hebben, die dan zeggen, ja, ik dacht steeds, hij loopt wel weer binnen. Of ik dacht dat ik hem hoorde. En ik dacht ook steeds, oh, dat moet ik even aan haar vertellen. Oh nee, oh, dat kan niet meer. Hè? Dus het niet bevatten stuk, dat... ik zoek er even de juiste woorden voor. Zit bijvoorbeeld ook in dat je plots... binnen mijn familie is er een... niet binnen mijn familie. Maar een van mijn familieleden heeft een baan verloren jaren geleden. Door faillissement van het bedrijf. Dat was niet zijn bedrijf. Maar ook dat je dan denkt, ik kan het gewoon niet bevatten. Dat dit nu gewoon gebeurt. Hoe kan dit nu? Huh? Nou, dat gevoel. Dat stuk. Dat is dus de ontkenning. Dan hebben we een fase van boosheid. van, Elisabeth noemt dat woede. En dan begint eigenlijk die realiteit begint door te dringen. En het verdriet komt naar buiten als woede op jezelf, maar kan ook op anderen zijn. Zelfs op mensen die al eerder bijvoorbeeld overleden zijn. Het kan zijn dat je denkt van ja, ik had beter voor hem moeten zorgen. Ik had nog een keertje langs moeten gaan. Het kan zijn dat je boos bent op de artsen. Hè? Dat je boos bent op de doktoren. Dat die niet goed genoeg hun best hebben gedaan. Dat je boos bent op God. Op familie. Op, nou, hè, noem het maar op. En heel erg vaak wordt gezegd van ja, deze woede die moet je niet zo. Hè, dat heeft geen nut. En moet je niet doen. En het slaat nergens op. Maar het hoort bij de rouw. Het is super belangrijk om die emotie niet te onderdrukken. Waarmee ik niet zeg dat je iemand op zijn bek moet timmeren. Dat is niet wat ik zeg. Maar hè, die woede is niet logisch. En die woede hoort dus bij bij de rouw. Die hoort erbij. Dan heb je nog een. Dus dat is woede. Dus we hebben ontkenning en woede gehad. Dan heb je marchanderen. En marchanderen onthoud ik zelf altijd als de wat als fase. Dus wat als, of als ik nou, hè, als ik dit doe, dan gebeurt misschien dit. Of als ik dat doe, dan gebeurt misschien dat. Het is vaak een soort van innerlijk gevecht, vol met schuldgevoel en hoop. Ja, om eigenlijk een beetje het verlies ongedaan te maken. En je bent een beetje op zoek naar grip. Had ik maar eerder dit gedaan? Als ik nu heel erg hard mijn best doe, dan komen we misschien wel weer bij elkaar. Dan vindt hij of zij mij misschien wel weer heel erg interessant. En deze fase gaat dus echt heel erg samen met schuldgevoelens. En schuldig voelen naar de ander. Dat je het anders had willen doen. Had ik toen maar toch in die therapie gegaan, dan waren we nu. Nou hè, als dan, de als dan fase. Andere fase, de vierde fase. En nogmaals, ik blijf dit herhalen, je gaat dus niet van de een naar de ander. Dit gaat gewoon kriskras door elkaar. Is de fase van depressie, van verdriet. En dan merk je eigenlijk dat de waarheid een beetje landt. Het verlies is onomkeerbaar. En dat kan ervoor zorgen dat je heel erg leegte voelt, dat je heel erg verdrietig wordt, dat je je terugtrekt, dat je het allemaal niet meer ziet zitten. En soms kan dit echt wel echt eeuwig lijken te duren, die fase van depressie. En alles lijkt dan zinloos. Waarom moeten we nu kerst vieren? Want er is toch niks meer aan. Bij verlies, hè, dan papa is er toch niet meer bij. Of bij het verlies van je baan. Ja, weet je, ik kan nu toch helemaal geen cadeautjes kopen. En ik ga toch nooit meer een nieuwe baan krijgen. Alles is grijs en het leven lijkt zinloos. En wat belangrijk is, is dat deze fase niet vraagt om oplossingen. Die vraagt er niet om dat jij het gaat oplossen als op buitenstaander. Maar die vraagt om er simpelweg te zijn. En hè, dit is echt super belangrijk dat je er simpelweg gewoon bent. En dat je, dat is het. Dat je er dus simpelweg gewoon bent voor de ander en het er laat zijn. Natuurlijk wel, hè. De ander goed in de gaten houdt, absoluut. Hè? Dus in welke fase is het echt nog deze fase? Of begint het echt heel donker bij de ander te worden? Maar het is wel een normale reactie op zulk groot verdriet. Dus wees lief voor de ander. Wees in aanwezigheid. Zoek niet naar oplossingen. Hou diegene in de gaten. Maar weet dat dit er dus bij hoort. Het is de realisatie dat het verlies onomkeerbaar is. En dat de waarheid landt. En dat diegene dus nooit meer terug gaat komen. Maar ook in het geval van emotioneel afwezige ouders bijvoorbeeld. Of het verliezen van je baan. Of het verliezen van ledematen. Of je partner die dementie krijgt. Het besef, de realisatie. Wat ik wil, ga ik nooit krijgen. Dat gaat niet gebeuren. En dat is dus een hele belangrijke. De vijfde fase die zij beschrijft is aanvaarding. En in aanvaarding is dat je leert leven met het verlies. En dat is niet hetzelfde als, nou ja, wel oké zijn met het verlies. Het is wel prima wat er gebeurd is. Nee. Het is leren leven met het verlies. Die pijn die is er nog steeds. Maar er komt steeds meer ruimte voor betekenis, voor herinnering, voor het oppakken van het leven. En acceptatie, dus aanvaarding, is niet dat het verdriet over is. En dit vind ik echt heel erg belangrijk. Dit is wat ik steeds terugzie bij mensen die iemand verloren zijn, die iets verloren zijn. Is het idee van anderen dat ze zeggen, ja, maar het verdriet is nu toch over. Nee, lieve mensen, dat is nooit over. En wat er gebeurt is dat je iemand nog heel erg kan missen. Of nog heel erg het gemis kan hebben, maar ook weer kan lachen. En dat het leven als het ware een nieuwe vorm krijgt. Niet zonder het gemis, maar met het gemis. En dat is echt heel erg belangrijk. Hè? Je komt zelf in zo'n erkenning dat het een nieuwe realiteit is. En dat die nieuwe realiteit er altijd zal zijn. Dat het niet meer teruggaat naar het oude. En je ziet dan ook dus dat er veel herinneringen komen. Dingen weer helder krijgt. En je zit in het stuk dat je gevoelsmatig ook voelt, het leven is veranderd. Het krijgt weer een nieuwe vorm met het gemis van dit stuk. En dit is dus echt heel erg belangrijk. En dat is ook vaak de vraag die ik krijg van, hoe ga ik hiermee om? Nou ja, dus, je kan nooit zeggen, hoe ga ik hiermee om? Vooral het belangrijkste is, laat de emotie er zijn. En zie voor jezelf ook, maar ik zit hier nu in. Het is niet raar dat ik dit voel. Het is niet raar dat ik nu boosheid voel. Het is niet raar dat ik nu verdrietig ben. En dat ik vandaag boos ben en morgen verdrietig ben. En dat ik toch weer in die ontkenning kom. Dacht toch dat ik er doorheen was. Hetgene wat het rouwproces tegenhoudt, is het oordeel op wat je voelt. En dit is echt een hele belangrijke. Wat het rouwproces tegenhoudt, is het oordeel op wat je voelt. En dat is echt een hele belangrijke. Dat oordeel op wat je voelt, dat moet je er vanaf gaan halen. Dat moet er vanaf, want alleen dan kun je het er laten zijn. En je hebt mensen om je heen nodig die naar je luisteren, die er voor je zijn, die, als je ervan houdt, chocola met je eten, die met je gaan wandelen, die er onvoorwaardelijk voor je zijn. En dat is ook het enige wat je hoeft te doen voor iemand die rouwt. En als je denkt, ik vind het heel moeilijk. We hadden een tijdje geleden een casus binnen Master Your Life, binnen een live sessie. En die persoon zei van, een collega van mij, die heeft haar kind verloren. En die komt nu therapeutisch elke keer op het werk om koffie te drinken. En we krijgen van die awkward situaties. Want je wil er wel naar vragen, maar ook weer niet te veel. En ik weet helemaal niet waar ze behoefte aan heeft. En ik zei tegen haar, heb je wel eens gevraagd aan deze collega waar zij behoefte aan heeft? En je kan vragen, vind je het fijn als ik vraag naar Dave bijvoorbeeld, overleden zoon, is een fictieve naam. Of vind je het fijner om over iets anders te praten? En dan kan de ander aangeven waar de behoefte ligt. Lukt niet iedereen altijd even goed, maar dan is er wel de ruimte om het aan te geven. En ik weet dat het meest vervelend is voor mensen die rouwen, is dat het niet meer besproken wordt, alsof het er niet meer is. En jij bepaalt als buitenstaander niet hoe, dit klinkt een beetje vuil, maar zo bedoel ik het niet. Niet hoe lang het geleden is en of het er dan nog mag zijn. Dat is iets wat de persoon zelf, of dat nou over een persoon gaat die je verliest, of dat het nu gaat over een baan die je verliest, of de realisatie dat je nooit gaat krijgen wat je wil van je ouders, het maakt niet uit. Niemand bepaalt hoe lang dat doet. En het enige wat jij te doen hebt, is er te zijn. That's it. Je hoeft geen oplossingen te bedenken. Stel maar vragen. Waar heb je nu behoefte aan? Wat vind je nu fijn? Waar wil je het over hebben? Kan ik naar je luisteren? En dit zijn dingen waarin je vanzelf antwoord gaat krijgen. En mensen zijn onhandig en die gaan allerlei dingen roepen. Maar ik heb dit ook meegemaakt en dat meegemaakt. En als het je lukt, want ik weet dat dit heel erg lastig is, en je merkt van ik krijg allerlei goedbedoelde adviezen, kun je zeggen, ik waardeer je advies. Of bedankt voor je advies. Of ik hoor dat je nu advies geeft als je de eerste dingen niet wil zeggen. Ik heb nu behoefte aan een luisterend oor. Zou je me dat kunnen geven? Ik weet, dit is heel lastig, maar het helpt je wel om aan te geven bij de ander wat jij nodig hebt. Dus bedenk dat voor jezelf, in welk stukje ook zit, of je de rouwende bent of de omgeving bent, is dat als ik bijvoorbeeld kijk naar de rouwende om mij heen, is wat ik net ook aan het begin al zei, dat zei van, het is fijn dat je er naar vraagt. En ik luister alleen maar, als ik daar even goed over nadenk, wat doe ik? Ik luister. Ik stel vragen. En ik vraag ook, hè, vind je het fijn om iets over deze persoon te vertellen? Hè? Deze persoon is natuurlijk een beetje raar, maar vind je het fijn om iets over je vader te vertellen? Vind je het fijn om iets over je partner te vertellen? Hoe was die persoon? Wil je me over hem vertellen? Heb je daar behoefte aan? En dit zijn vragen die rouwende mensen zelden krijgen. En niet elke rouwende persoon zal hier behoefte aan hebben. Maar de meeste rouwende personen die willen graag hun verhaal kwijt. Maar ze willen ook weer niet de hele tijd erover praten. Dus geef aan, vertel. Vertel mij zoveel als dat je wil. En als je er genoeg van hebt, dan gaan we het over iets anders hebben. Ik hoop dat dit soort tips je helpen om te weten hoe je mee om moet gaan. En van beide kanten. Ik hoop dat die fase van rouw je ook helpen. En ja, wees je dus echt heel erg goed bewust dat dit dus niet alleen geldt voor iemand die iemand verliest, maar dus ook voor levende verliezen, ziekte, baan, emotioneel afwezige ouders, een huis, echtscheiding, noem maar op. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Mocht je de podcast waardevol vinden, zou je mijn podcast dan met 5 sterren willen beoordelen in het beginscherm van Spotify? Want dan wordt Spotify blij van en dan wordt mijn podcast nog beter gevonden. Je zou me daar enorm mee helpen. En dan dank ik je voor het luisteren.
Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken, want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden en hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten hoe je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram, Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.